De vorige keer keken we naar de hoofdstukken 5 tot 7 en we hebben daar vooral gekeken naar de zogenaamde bergreden natuurlijk en het Onze Vader. En gemerkt, ja, dat hebben we dan wel gemakshalve genoemd, het zuiver christendom. Maar daar bestaat nogal wat meningsverschil over, want wie zegt dat het daar over christenen gaat? Sommigen zeggen het gaat over joden en sommigen gebruiken het Onze Vader als een formuliergebed. Maar hopelijk hebben we gemerkt dat de Heer Jezus hier begint om zijn discipelen het ABC bij te brengen. De eerste beginselen van het geloven als discipel je weggaan. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Nou, dan beginnen we met een heel paar simpele dingen. Over bidden, over vasten, over vertrouwen leren stellen in je hemelse Vader. En nog even dat overzichtje erbij, om ons te helpen begrijpen waar wij ook alweer zijn in deze tijd waarin wij leven. En dan beginnen we even het overzicht zoals je dat ziet bij de geboorte van de Heer Jezus, zijn sterven aan het kruis en hemelvaart en wat daarna gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest als daar de gemeente wordt gevormd en Israël als volk even aan de zijlijn wordt geparkeerd. En dat duurt nog even door. Dat komt wel weer goed. Eerst kijken wij uit naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Dat Hij ons komt halen. Wij naar Hem toe. Zodat wij later met zijn verschijning met Hem mee kunnen komen. Zoals de schrijvers later in de evangelie uitvoerig gaan uitleggen. Dat als Hij komt, wij met Hem geopenbaard zullen worden. En met Hem die 1000 jaren zullen gaan regeren. Wel, na de opname van de gemeente gaat Israël weer een volk worden waar God ook wel wat mee kan. En dat er opnieuw een geweldige boodschap de wereld rondgaat, waardoor er velen uit de volkeren tot geloof gaan komen. Dat gaat ons verder niet bezighouden vanavond, dat komt later misschien wel weer aan de orde. Maar die hele periode, vanaf het komen van de Heer Jezus tot en met het einde van het Messiaanse Rijk, dat is wat het Nieuwe Testament noemt het Koninkrijk van God. Dat begon, zoals u weet, toen de Heer Jezus al tegen de mensen vertelde die hem aanhoorden. Het Koninkrijk van God is midden onder u. En daar bedoelde hij mee, als ik de koning er ben, is het Koninkrijk er ook. En met het roepen van zijn discipelen en het formeren van een gezelschap wat met hem meetrok, begon het Koninkrijk van God vorm te krijgen. Wel, na de opname naar de hemelvaart, beter gezegd, van de Heer Jezus, is het koninkrijk dan wel gebleven op aarde, want het is altijd op aarde, maar alleen zichtbaar in zijn discipelen. De koning is verborgen, de discipelen die achterblijven, kijken uit naar zijn komst, en als hij komt, dan komt hij openlijk en regeert op de troon van zijn vader David. En de tijd waarin de koning afwezig is, zou je kunnen zeggen, waar kun je dat koninkrijk dan wel zien? Wel, dat is zichtbaar in zijn discipelen. Wij zijn nu zelf als christen op aarde in de tijd dat de gemeente wordt gevormd. Die is nog steeds bezig gevormd te worden. En wij merken dat het woord discipel zo langzamerhand is vervangen door christen. En dat komt omdat bijvoorbeeld in Handelingen 11 staat in vers 26, de discipelen in Antiochië worden voor het eerst christenen genoemd. En zo merken we dat daarna het woord discipel verdwijnt en het woord christen daarvoor in de plaats komt tot de huidige dag aan toe. Een christen betekent dus iemand die is lid van de gemeente, het lichaam van Christus, en hij heeft tegelijkertijd ook nu een discipel in het koninkrijk. We keken de vorige keer naar een aantal verschillen tussen het koninkrijk en tussen de gemeente. Dat gaan we niet allemaal herhalen. We gaan nu verder. We gaan kijken hoe de Heer Jezus dat in deze bergrede, in Matthäus 5 ook weer had gezegd over die discipelen. Hij zegt in vers 14, u bent het licht van de wereld. En dat is een typische eigenschap van een discipel in het koninkrijk. Zoals de Heer Jezus dat verspreidde toen hij hier was, doen de discipelen dat na hem in zijn afwezigheid. En hij noemt al die discipelen een stad op een berg. Die kan niet verborgen zijn. Met andere woorden, je bent een discipel, je bent een christen. En het licht wat erin zit, dat hoort er ook uit te komen. Nou, de vorige keer was er al iemand die zei, ja, maar dat kun je dan niet zelf. Dat gebeurt toch door de Heilige Geest. Ja, en dat is het mooie, als je dat evangelie van Matthäus volgt, dat je merkt dat je stap voor stap dingen aangereikt krijgt door de Heer Jezus, die later in de brieven allemaal uitvoerig worden verteld. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 10, vers 20, waar de Heer al vertelt, de geest van uw vader is het die in u spreekt, die u laat functioneren. En wat dat allemaal inhoudt, dat komt later in het onderwijs er allemaal wel uit. In het evangelie van Matthäus en de andere evangelieën legt de Heer Jezus aan zijn discipelen stapje voor stapje uit hoe belangrijk het is wat later door de apostelen wordt uitgedragen. En als je dan de Heilige Geest in je hebt, in datzelfde hoofdstuk, dan zegt vers 25, het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester. Nou, elke gelovige, en dat geldt voor ons allemaal, als je de Heer Jezus kent, dan zou je het liefst ook op hem willen lijken. Dat kun je niet zelf, inderdaad. Er is niet ergens een knop waarbij je aan of uit kunt zetten. Nee, daar hebben we de Heilige Geest voor gekregen om ons te helpen leiden en zo langzamerhand op te groeien tot een discipel die als twee druppels water lijkt op zijn heiland. Dat doe je eigenlijk al vanaf het eerste begin. En dat gaat met vallen en opstaan, dat is helemaal niet erg. Zoals een klein kind ook met vallen en opstaan leert lopen en leert handelen en leert functioneren. En dat is met een christen ook zo. We gaan even nog een klein stapje verder maken naar, voordat we in hoofdstuk 13 komen. Op twee belangrijke punten in dat tussenliggende gedeelte, namelijk in hoofdstuk 11. En daar wil ik u graag even in meenemen. Een hoofdstuk waarin een paar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Allereerst wordt Johannes de Doper, gevangen. U weet dat is de grote voorloper van de Heer Jezus die zei, het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Die grote voorloper wordt gearresteerd. En dan vanaf vers 20... begint hij de steden waarin zijn meeste krachten waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet hadden bekeerd. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die er nu zijn gebeurd, allang zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd. Nou, Chorazin en Bethsaida zijn de steden in Israël, in Galilea met name, die de Heer Jezus hebben verworpen. En die buitenlandse steden die zouden zich hebben bekeerd als de tekenen die in hen waren gedaan ook bij hen waren gedaan. Maar de Heer stelt vast dat de steden in Galilea en later ook natuurlijk in Judea hem als de koning hebben verworpen. En dan komt in vers 25 het volgende. In die tijd, dat is belangrijk om te beseffen, in die tijd dat openlijk de verwerping van hem zo zonneklaar is geworden, antwoordde Jezus en zei, ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Vader, ik dank u. Mooi, een van die momenten waarvan je denkt, Heer, hoe is het mogelijk dat u op een punt van enorme teleurstelling toch omhoog kunt kijken om uw vader te danken. En waarom kan hij danken? Omdat deze dingen niet geschikt zijn voor de grote geleerden, de fariseeën en de schriftgeleerden, maar voor kleine kinderen. En die kleine kinderen, die zijn we de vorige keer al even tegengekomen aan het begin van de bergreden, die noemde de Heer daar de armen van geest. Wel gelukkig ben je als je arm van geest bent. En dat betekent niet in de taal van vandaag de mensen met een beperking. Nee, in de taal van de Bijbel is een arme van geest iemand die bereid is om zijn eigen ego aan de kant te schuiven, klein te worden, nederig te worden, zodat de Heer Jezus groot wordt. Voor zulke mensen, Vader, zijn deze dingen. En wat zijn het dan voor deze dingen? We lezen even door. Ja, Vader, want zo is het in welbehagen geweest voor u. Alles is mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader. Deze dingen geven een blik op de Vader en de Zoon. Een exclusief voorrecht voor discipelen, voor christenen. Dat zij die bereid zijn zelf klein te worden, oog gaan krijgen voor de grootsheid van de Heer Jezus samen met zijn Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En hij voegt daaraan toe, en niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dus die twee, die hebben samen iets, die Vader en de Zoon. Maar de Vader is herkenbaar. De Zoon wil hem openbaren, daarvoor is de Zoon gekomen. Niet om iets van zichzelf te laten zien, maar om te laten zien dat hij namens een Vader is gezonden en dat elk die zich een discipel mag noemen, weet dat die God in de hemel een Vader is. Die Vader wordt openbaar en dat is voor kleine kinderen bestemd, voor de armen van de geest. Wel, die discipelen, die noemt de Heer Jezus in vers 28, nodigt hij uit: kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je discipel bent, graag op de Heer wil lijken, graag ook je eigen ego aan de kant wilt schuiven, dan zegt de Heer, dan kun je maar bij mij komen. Je leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij is ook de enige mens geweest op aarde die dat ooit van naar waarheid heeft kunnen zeggen, dat hij nederig was en dat hij ons uitnodigt om naar hem te kijken. En dat doen wij vandaag door naar de evangelie te kijken en hem te volgen en te beseffen, hoe is het mogelijk dat u, de Zoon van de Vader, op aarde mens werd en onder mensen bereid was de kleinste plaats in te nemen. En nu hij terug is gegaan naar zijn Vader en wij op zijn terugkeer wachten, is het voor een discipel genoeg om te worden als de meester. Om op hem te lijken. En dat zou ons gebed horen te zijn elke dag. Vader, of Heer Jezus, wilt u mij door uw geest vormen tot het beeld van de Heer Jezus. En zo leren wij en nemen wij zijn juk op. En dat leren, dat is helemaal niet erg als dat een leerproces is met vallen en opstaan. Daarvoor hebben we de evangelie die ons laten zien hoe 11 discipelen, we rekenen Judas er even niet bij, maar hoe 11 discipelen die later als apostelen door de Heer allemaal gebruikt gaan worden, met vallen en opstaan hebben geleerd en dat de Heer laat zien met die discipelen, ik heb daar geduld mee. En soms ben ik daar blij mee. En soms hebben ze even een stevige reprimande nodig van kleingelovigen. En zelfs ga weg achter mij, Satan. Notabene tegen Petrus. Allemaal dingen waarvan je denkt, ja, dat herkennen wij wel een beetje. Want ik spiegel mij ook graag aan zulke discipelen. Heel herkenbaar. Maar laten we ons vooral spiegelen aan de Heer die met zulke discipelen als u en ik onderweg wil zijn. En zegt tegen ons, en wacht op mij. In het volgende hoofdstuk gebeurt er nog een bijzonder moment. En dat is dat de geest van God wordt gelasterd. Nou, je weet, aan het begin van dit evangelie en de anderen is de Heer Jezus, toen hij met zijn dienstwerk begon, gedoopt. En dat de Heilige Geest als een duif op hem neerkwam. En de duif is niet de vredesduif, maar de duif is een offerdier. Waarmee zou de armsten onder Israël de Heer mochten groot maken. En zo kwam de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdalen als een duif, waarmee hij liet zien. Het leven en de dienst van de Heer Jezus is vanaf dit moment één groot offer aan de Heere God. En elk die daarbij stond, dat waren de massa's, die hebben dat gezien. en ook de stem gehoord. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En dan wordt er in vers 22 tot 32 een situatie beschreven. Waarin een bezetene bij hem gebracht wordt die blind en stom is en dat hij hem geneest. Zodat de stomme sprak en zag. Gigantisch, wat een last heeft die man gehad door bezetenheid stom en blind te zijn. En de hele menigte was buiten zichzelf. Is deze niet de zoon van David? Toen de fariseeën de rechter hoorden, zeiden zij, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de overste van de demonen. En dat neemt de Heer hun uitermate kwalijk. Als zo duidelijk is dat hij de dingen doet door de Heilige Geest in hem is en dat fariseërs nota bene hem daarvan betichten dat die geest door wie hij dit doet niemand anders is dan Beelzebul, de overste van de boze geesten, dan gaat de Heer daarop reageren op ongekende, stevige, duidelijke manier. Hij zegt, dat kan helemaal niet. Vers 26, als de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan stand houden? Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Als ik in vers 28, echter de geest van God de demonen uitdrijft, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. Met andere woorden, wat ik nu gedaan heb, is een heel ondubbelzinnig bewijs dat het koninkrijk van God aanwezig is. Ik drijf boze geesten uit. En dat doe ik alleen maar door de geest van God en niet door Beelzebul. Vers 30. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie die met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u, elke zonde en lastering zal de mensen worden vergeven. Dat is een belangrijke uitspraak. Er zijn mensen die zich nu wel afvragen, zijn mijn zonden wel te vergeven? Heb ik niet te groot en te zwaar gezondigd? De Heer zegt hier heel duidelijk, elke zonde wordt de mensen vergeven. Maar, voegt hij eraan toe, de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Wat deze fariseeën deden, is de Heilige Geest lasteren. Uitmaken voor Beelzebul, de overste van de boze geest. En daarvan zegt de Heer Jezus, die zonde kan niet vergeven worden. De vraag is, kan die zonde ooit nog voorkomen? Als de Heer Jezus in de hemel is gegaan, dan kan die zonde niet meer voorkomen. Het is daarom ook, nu de Heer Jezus afwezig is, dat het onmogelijk is dat die zonde nog voorkomt. Moeten wij dan niet elkaar beoordelen en toetsen? Ja, dat zegt Johannes ook in 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Ja, maar wij zijn niet zo volmaakt als de Heer. Als de Heer hier was en hij zich door de geest van God liet leiden, was het ondubbelzinnig duidelijk dat alles wat hij deed en sprak, was door de geest van God. Dus daar viel niet aan te tornen. Maar als wij discipelen ons door de geest van God laten leiden, dan mag er best een toetje worden aangelegd. Zijn dat wel betrouwbare, gezonde woorden? Nou, Johannes geeft er een paar voorbeelden van. En nou ja, dan kunnen wij een foutje maken. Dan kunnen we inderdaad iemand soms betichten van leiding door de Heilige Geest, terwijl het helemaal niet zo is, of omgekeerd. Johannes legt ons niet iets in de handen waarmee wij onverhoopt een lastering tegen de Heilige Geest zouden kunnen gaan doen en vervolgens een zonde begaan die niet vergeven kan worden. Nee, zo werkt dat niet. Wat wij nu moeten doen is altijd toetsen wat er wordt gezegd, of het nou mondeling, schriftelijk of via het internet is. Je moet altijd toetsen wat tot ons komt. Kortom, als geruststelling, ik hoor nog wel dat mensen zich afvragen, maar heb ik niet tegen de Heilige Geest gezondigd, zodat het niet vergeven kan worden? Ja, elke zonde is een zonde tegen de Heilige Geest. Maar vergeet niet dat de Heer zegt, elke zonde en lastering wordt de mensen vergeven. Behalve die ene, die alleen maar kon worden gedaan toen hij hier was. En dat mensen hem ervan betichten door Beelzebul gehandeld te hebben. Dus die zonde die komt niet meer voor. Dat is al een hele geruststelling. En we gaan nu over naar de gelijkenissen waar we dan vanavond vooral naar willen kijken. Waarin de Heer een aantal dingen gaat uitleggen. Dan hebben we dat dus nadat allereerst duidelijk is dat hij is verworpen. En dat door de religieuze eliten de Heilige Geest zelf ook is betiteld als een demon. Waarmee zij het hele zendingswerk van God aan de kant hebben geschoven. En dan komt er een nieuwe situatie waarbij wij in vers 1 van Matteüs 13 lezen. Op die dag ging Jezus uit het huis en ging zitten bij de zee. Nou, dat is veelzeggend. Het huis is, naar mijn bescheiden mening, een aanduiding voor Israël. Dat huis waar hij naartoe ging en dat hij dat als het ware de rug toekeert en aan de zee gaat zitten. Het huis hoort er nog wel bij. Het mag ook nog steeds meeluisteren. Maar vanaf dit moment mogen er veel meer mensen meeluisteren. Namelijk alle volkeren. Zoals de zee in de Bijbel altijd een beeld is voor de volkerenzee. De Heer gaat dus zijn zendingsgebied vergroten en uitbreiden. En het koninkrijk der hemelen wordt daarmee uitgebreid. Want al die gelijkenissen die naar u gaan komen, die gaan over het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk van God, dat is hetzelfde. En dan gaat hij allereerst de gelijkenis uitspreken van de zaaier. In het begin van hoofdstuk 13. Maar dan maak ik even een klein sprongetje naar hoofdstuk 13 vers 10. Waar de discipelen even met een vraag komen. De discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u de gelijkenissen tot in gelijkenissen tot hen? Want ze hadden graag gezien dat de Heer gewoon recht toe recht aan ging vertellen wat hij graag wilde duidelijk maken, in plaats van gelijkenissen gebruiken. Dat was voor hen een omslachtige route. Hij nu antwoordde en zei tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Dus aan de discipelen in vers 11 worden de verborgenheden van het koninkrijk verteld. Maar de menigte die er nog steeds bij staat en die pas weggaat in vers 36, nadat de eerste vier gelijkenissen zijn verteld, die menigte die mag wel aanhoren wat de gelijkenissen zijn, maar als een oordeel geldt voor hen dat hij het in gelijkenissen uitlegt, zodat zij kijkend niet kijken, horend niet horen en niet verstaan. En de Heer maakt dat duidelijk in de volgende versen aan de hand van citaten uit het boek Jesaja. Dat gaan we nou niet allemaal uitwerken, maar we willen vooral kijken naar die gelijkenissen zelf. Wat hebben die gelijkenissen, wat heeft de ontwikkeling in het koninkrijk der hemelen ons te zeggen? Allereerst dus die gelijkenis van de zaaier. Vers 3. Oh ja, even vers 2, daar waren we gebleven. En vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat. En de hele menigte stond op het strand. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zei, de zaaier, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, vielen sommige zaden bij de weg en de vogels kwamen en aten het op. Anderen nu vielen op de rotsachtige bodem, waar ze niet veel aarde hadden. En ze kwamen terstond op, doordat zij geen diepe aarde hadden. Toen echter de zon was opgegaan, verschroeiden zij, en doordat ze geen wortel hadden, verdorden zij. Andere zaden nu vielen tussen de doorns, en de doorns schoten op en verstikten ze. andere zaden nu vielen in de goede aarde en gaven vrucht. Het ene 100, het andere 60, het andere 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. De Heer maakt in deze gelijkenis duidelijk dat er 4 soorten luisteraars zijn. De zaaier die zaait, maar de zaad komt op 4 verschillende plaatsen terecht. En als de discipelen later dan naar de uitleg vragen, dan geeft hij die uitleg in vers 18 en verder, waar de menigte nog steeds bij is. Dus die horen dat ook aan, maar er is verschil. Vers 18, u dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die bij de weg is gezaaid. Dus dat is de eerste plek waar het zaad terechtkomt. En dan is de uitleg ervan dat als het zaad, het woord van het koninkrijk, dat gaat dus over de koning die er is, en hoe een discipel in dat koninkrijk zich gaat gedragen, en dat de koning op het punt staat om verworpen te worden, en wat een discipel daarna zich hoort te doen, dat onderwijs, dat kan terechtkomen op een plek die vergeleken wordt met de weg. En als het daar komt, dan blijft het gewoon liggen en de boze komt en neemt het weg. Nou, dat kan gebeuren. De tweede voorbeeld is wat hij noemt in vers 20. Hij nu die op de rotsachtige bodems is gezaaid, die is het die het woord hoort en het terstond met vreugde aanneemt. Het heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt om het woord, dan wordt hij terstond ten val gebracht. Kijk, op rotsachtige bodem is het laagje grond niet zo dik. Dus dat zaad wat daarop valt, dat kan wel een beetje wortel schieten, maar er hoeft maar iets te gebeuren. Of dat plantje sterft af en de Heer zegt, nou dat kan ook zo gebeuren met het woord van het koninkrijk. Er zijn mensen die het aanhoren en daar direct blij van worden. Maar dat hoeft maar weinig mee te gebeuren. Of het verstikt. Het heeft geen wortel in zichzelf. Ik weet niet hoe het bij u gegaan is, de eerste keer dat u het woord hebt gehoord van de Heer Jezus. Zeg maar wat u hebt gedaan toen het evangelie werd verteld. En zijn er, en die ken ik ook wel eens, die direct blij worden. Dat is meestal geen goed signaal. Een normale situatie is, zoals je die vergelijkt met de geboorte van een kind. U weet dat de Heer Jezus bekering, het aannemen van het evangelie ook vergelijkt met wedergeboorte. Nicodemus die moest er het nodige van leren. Nou, wij hebben 6 kinderen mogen ontvangen. En toen de geboorte plaatsvond en het kind begon te huilen, zei de vroedvrouw, een gezond kind, het leeft. En dat is ook herkenbaar bij iemand die tot geloof komt. Het eerste signaal dat je merkt daar zit leven in, is geen blijdschap, geen extase, is huilen. Is beroefd zijn om wie je bent, om wat je als pakkelarie hebt meegenomen. En dat je nu eindelijk tot de ontdekking komt, er is iemand die mij van mijn zonden af kan helpen, die mij redt. Mijn verlosser. Ja, dat maakt aan de ene kant wel blij, maar hij komt omdat je eerst bedroefd bent geworden. En daarna word je blij. De Heer zegt, als je alleen maar even blij bent, dan, en je denkt, ik ga op die manier christen worden, nee, dan heb je iets gemist. Dan zit er niet veel bodem in. En zo groeit het koninkrijk ook. Het zijn allemaal symbolische aanduidingen voor de groei van het koninkrijk. Er zijn mensen die er niks bij doen. Die horen het woord aan. Maar er zijn ook mensen die even blij worden. En er is nog een derde categorie en daar valt het zaad tussen de doorns. En de uitleg daarvan nu in vers 22 is, hij nu die tussen de doorns is gezaaid, die is het die het woord hoort en de zorg van het leven en de bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat het wel degelijk grond is om dat zaad te laten ontkiemen, maar het wordt overwoekerd door andere planten die groter zijn, zoals de Heer noemt het hier, de rijkdom en de zorgen van het leven. Allemaal onkruid waardoor het echte graan verstikt en niet meer tot wasdom komt. Dan komt hij uit bij de vierde categorie waar het in feite allemaal om draait. Namelijk, vers 23, hij nu die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat, die dus vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de andere 30-voudig. Daar gaat het Heer om, omdat goede zaad, dat valt in de goede aarde. Nou, goede aarde, dat is die aarde waar de boer al enig werk aan heeft verricht. U weet dat de boer altijd, voordat het zaad gezaaid wordt, eerst de grond gaat bewerken. Zodat de grond goed is om het zaad te ontvangen. Ja, en dan kan het groeien. En dat merk je ook als je tot geloof komt, als je voor het eerst het evangelie hoort. En er gebeurt wat met je dat je denkt, ja, nou nu snap ik waarom de Heer al wat langer met mij bezig was. Want dit is nog niet de eerste keer. Dit is al de zoveelste keer dat ik hiermee in aanraking kom. En nu valt het kwartje, zeg je vandaag. Nu doet het wat. En dan merk je die goede aarde waar dat zaad in valt, dat gaat zijn werk doen. Dat is het, hij die het woord hoort en verstaat. Het verstaan is het begrijpen. Dat je nu merkt, die stem, die roepstem, die we in hoofdstuk 11 al lazen. Als je vermoeid en belast bent, kom tot mij. En hoeveel mensen zijn er niet die vermoeid en belast zijn, maar die al lang weten in welke richting ze moeten lopen en bij wie ze moeten zijn en het niet doen. Totdat ze uiteindelijk door een of andere oorzaak geen kant meer op kunnen en uiteindelijk bij de Heer aankomen. En daar inderdaad het horen en het verstaan, het begrijpen. Ik moet mijn knieën buigen. Ik heb hem nodig. Daarom zegt Johannes in zijn evangelie, als je hem hebt aangenomen, dan mag je je vanaf dat moment een kind van God noemen. En dan ben je wedergeboren. Dat is het bewijs dat je goede grond hebt. En dat zaad gaat misschien niet altijd gelijk 100% vrucht opleveren. Maar de Heer maakt een variatie tussen 100 en 60 en 30. Ja, ik vind een aren van 100 aardige, honderdvoudige vrucht wel heel mooi natuurlijk. Maar ook aren die minder vrucht geven. Maar ze geven altijd vrucht, zegt hij erbij. Want als je het woord hoort en verstaat, dus vrucht draagt en voortbrengt. Andere vertalingen geven en ook vrucht draagt en voortbrengt. Het is het logische gevolg van het feit dat je het woord hebt aangenomen. Je hebt gezegd, ja Heer, u hebt gelijk. Ik ben een zondaar. Ik wil me aan u toevertrouwen. Hier ben ik. En wilt u mij maar nemen zoals ik ben. En er is nog nooit iemand afgewezen die zo naar God toe kwam. Want die troon waar God woont, u weet het. Er staat maar één woord op wat ieder leest die tot die troon komt. Dat is het woord genade. Daarom is het ook een genadetroon. En het is heerlijk om die genade te leren kennen. En te merken, ja, ik kom zoals ik ben. En ik neem het woord van God aan, dat ik al mijn zonden en al mijn schuld aan de voet van het kruis mag leggen. Hij heeft voor mij betaald. En ik ben gereinigd. Ik ben gered. Voor eeuwig. Dan is daar zaad gevallen in een goede bodem. En dan zegt de Heer, als dat gebeurt, dan gaat er vrucht komen. Kan niet uitblijven. En dan merk je bij iedereen die een christen is, dat die tot wedergeboorte is, tot nieuw leven is gekomen, daar komt groei, daar zie je en daar merk je aan dat het leven er is. Dat de Heer Jezus aanwezig is. In tegenstelling tot al die anderen die zich wel christen noemen, die tot die andere drie categorieën behoren. Nou, je kunt een poosje meelopen, maar gegarandeerd als je in die derde categorie hoort, dan gaan de zorgen van het leven een keer komen en de moeite en de rijkdommen. Dan merk je, ja, ik heb een poosje meegelopen, maar het is het niet. Dat zijn meelopers, naam christendom. Die zijn niet werkelijk klein geworden aan de voet van het kruis. Laten we goed beseffen. Dit is niet een soort graadmeter voor twijfelachtige gelovigen. Het kan niet zo zijn dat de Heer deze gelijkenis vertelt om aan een echte discipel de vraag te stellen. Ja, maar weet je nou wel of het echt is? Misschien is het zaad bij jou al tussen de dorens gevallen of op een rotsachtige bodem. En ben jij ook zo'n plantje wat binnenkort weer gaat verwelken? Nee, dit is niet een gelijkenis bedoeld voor twijfelachtige gelovigen. Elk, dat moeten we goed vasthouden. Elk die zich heeft toegevertrouwd aan de Heere God. Die zich klein gemaakt heeft bij het voet van het kruis. En de Heer Jezus heeft aangenomen. Is een kind van God en hoort tot die laatste categorie waar goede aarde aanwezig is. En daar valt het zaad van het woord van God in. En dat gaat altijd opleveren. Het gaat altijd zijn werk doen. Lucas schrijft dat zo in Lucas 8 vers 15. Waar de Heer dezelfde gelijkenis vertelt. Zij die het woord horen en het in een oprecht en goed hart vasthouden. En in volharding vruchten voortbrengen. Er zijn niet veel dingen die de Heer goed noemt bij een mens. Eigenlijk helemaal niks. Tot aan zijn bekering. En dan is het eerste goede. Is het hart. Wat veranderd is. Dat is het kenmerk van een bekeerd persoon. Die heeft een goed hart, zegt Lucas. En daar valt een goede zaad in. En dat brengt altijd vrucht voort. Laten we dus nooit eraan twijfelen of wij tot welke categorie wij behoren. Want als wij bij het kruis geweest zijn, we hebben hem aangenomen als heiland, horen wij gegarandeerd zwart op wit tot die vierde categorie. En dan heb je een hart wat bewogen is voor hen, waarvan je merkt, ja, ze hebben wel de naam te leven. Ze hebben wel de naam dat ze christen zijn. Ze gaan misschien ook wel mee naar de kerk. En ze zeggen wel dat ze christen zijn. Maar je merkt er niks van. En dat je het echt op je hart gaat hebben om dan zulke personen te vertellen. Of gewoon de vraag is te stellen. Ben je bekeerd? Wie is de Heer Jezus voor jou? Kun je daar wat van vertellen? Over jouw bekering? Nou, vraag dat maar eens aan die apostelen. Vraag het maar eens aan Saulus van Tarsus. Vraag het ook maar eens aan Timotheus. De een heeft een hele indrukwekkende bekering. De ander had maar een hele onopvallende bekering. Maar ze hebben allemaal één punt in hun leven dat ze zeiden ja. En daar heb ik mij aan de Heere toevertrouwd. En het is heerlijk dat je bij elkaar en ook bij anderen die ze christen noemen, merkt, zij kennen dat moment. Zij hebben een relatie met de Heer Jezus gekregen. Niet door iets van zichzelf, maar door zich toe te vertrouwen aan zijn genade. En dan horen wij bij deze vierde categorie, waarvan de Heer zegt, en dan ga jij als discipel van mij vrucht dragen. In het begin misschien nog wel weinig, maar het gaat groeien. Je gaat groeien tot die aar die honderdvoudige vrucht gaat geven en waar ik van ga genieten. Zullen we eerst pauzeren voordat we met de volgende gelijkenis doorgaan? Namelijk die van de dolk in de tarwe. Nou, u kent ongetwijfeld het verhaal. En dat gaat in vers 24 als volgt. Een andere gelijkenis hield hij hen voor. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in de akker zaaide. Dat is even een klein zijsprongetje nog. Het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk van God, is zoals we de vorige keer hebben gezien, niet iets wat zich in de hemel afspeelt. Het is geen hemelrijk. Nee, het is een rijk op aarde geregeerd vanuit de hemel. En dat ontwikkelt zich hier op aarde. En een van de gelijkenissen is dan naast die van de zaaier. Deze, dat op aarde het koninkrijk zich als volgt ontwikkelt. Het goede zaad wordt in de akker gezaaid. En zegt vers 25, de mensen sliepen en de vijand kwam en zaaide dodelijk midden tussen de tarwe en ging weg. Nou, beide gewassen groeien op en de knechten van de boer die willen dat die dodelijk te blijven uithalen. En hij zegt in vers 29, hij zei nee, opdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien tegelijkertijd daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, verzamel eerst de dodelijk en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Nou, de gedachte is natuurlijk dat de dodelijk wel erg veel lijkt op de tarwe, dat een leek dat niet uit elkaar kan halen, dus knechten doen gekke dingen. Die denken dodelijk te verzamelen, ze pakken de aarde van de tarwe erbij en de Heer zegt dat is niet de bedoeling. We laten het allemaal opgroeien tot aan het einde en dan komt er een duidelijke schifting. Nou, we hebben al even gewezen op vers 36, dat de menigte dan weggaat en dan zijn discipelen dan later komen met de vraag, verklaar ons de gelijkenis van de dodelijk op de akker. Nou, met die uitleg wachten we dus even totdat we daaraan toe zijn, want de Heer gaat eerst nog verder met een andere gelijkenis, namelijk die van het mosterdzaad in vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Nou, een mosterdzaad dat een boom wordt, dat is een uitzondering. Ik ben geen plantendeskundige, maar ik heb me laten vertellen dat een mosterdzaadje hooguit een struik, een flinke struik weliswaar soms kan worden, maar nooit een boom. En de Heer zegt, dat mosterdzaadje, een andere gelijkenis voegt hij eraan toe, het is het kleinste van alle zaden, dat kan uitgroeien tot een boom. En dat is ook een andere manier om de groei van het koninkrijk der hemelen voor te stellen. Opnieuw, net als bij die andere twee gelijkenissen, dus een groei die veel groter is dan het had horen te zijn. Een boom is namelijk altijd een symbool van macht. En dat is zeker zo als daar ook nog vogels in gaan nestelen. Denk even aan die droom die Nebukadnezar had in Daniël 4 vers 12. U weet dat Nebukadnezar daar een droom zag waar Daniël de uitleg van kwam geven. En dat hij tegen Nebukadnezar zei, nou die boom die u zag, die groot en sterk was en die plek bood aan alle gevogelten van de hemel. Ik wou dat het uw vijandig gold, koning, maar het geldt u. Nebukadnezar was namelijk zo machtig geworden dat hij vooral in eigen ogen de machtigste was op aarde en dat hij op het dak van zijn paleis liep en zei, dit is het grote Babel wat ik gebouwd heb. En dat er op dat moment vanuit de hemel werd ingegrepen. En wat Nebukadnezar ook had gezien in die droom, een ketting om de boom en de boom werd even afgehouden. Nou, zo begon er 7 jaar van vernedering voor Nebukadnezar. Het kwam met de man wel weer goed, maar deze droom geeft ook mooi aan dat wat hier door de Heer wordt verteld, wat er gebeurt met een mosterdzaadje. Als dat een boom is die machtig wordt en de vogels van de hemel daarin kunnen verblijven, dan is dat altijd negatief. Denk ook even aan Abraham die offers brengt en die de vogels moeten wegjagen omdat die de offers willen pakken. De vogels van de hemel zijn altijd negatief en wijst op demonische invloeden. En als de boosheid kan nestelen in iets wat veel en veel groter is dan het had horen te zijn, dan is dat een buitengewoon slecht signaal. en kijken we naar de ontwikkeling van het Koninkrijk der Hemelen, naar wat zich Christen noemt. Nadat de Heer naar de hemel is gegaan, dan tref je inderdaad een christenheid aan die vooral in de middeleeuwen zo machtig is dat de pausen nota bene machtiger waren dan de keizers in Duitsland. U weet het verhaal misschien van de gang naar Canossa, hoe de Duitse keizer nota bene naar Canossa ging in Italië in wintertijd op zijn blote knieën om op zijn knietjes bij de paus om vergeving te vragen. Dat kun je je nou misschien niet voorstellen, maar het is wel gebeurd. Het is een boom geworden waarin ook vogels zijn gaan nestelen, allerlei demonische invloeden hun plekje hebben gevonden. En zo is de christenheid vandaag nog steeds in het algemeen. En daar schrikken wij misschien van. Maar de Heer zegt hier, nou zo gaat het in het Koninkrijk. De discipelen waren van meet af aan gewaarschuwd dat wat zich christenheid noemt te vergelijken is met een boom die veel te groot is geworden en waarin allerlei occulte invloeden heel gewoon aan de orde van de dag zijn. Kijk daar dus niet raar van op, maar het gebeurt gewoon. De volgende gelijkenis is die van het zuurdeeg. Ook weer een vergelijking om de ontwikkeling van het Koninkrijk der Hemelen te duiden. In vers 33, een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Zuurdeeg in de Bijbel is altijd negatief, is altijd een aanduiding voor iets fouts. Lees bijvoorbeeld wat verderop in het evangelie door de Heer wordt verteld over de Farizeeën en de Sadduceeën. Hij vergelijkt hen met zuurdeeg. In hoofdstuk 16 vers 6. Pas u op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. En hij zegt in vers 12. Dan heb ik het over hun huichelarij. Hun valse leer. De Farizeeën en de Sadduceeën. Dat waren de leraars in Israël. Degene waar het hele volk geestelijk op leunde. Die de wet van God gingen uitleggen. En de Heer bestempelt hun leer hier gewoon als zuurdeeg, als een valse leer. Je moet de lef maar hebben om ook net als vandaag te kijken naar hen die in de christenheid in het algemeen de boodschap uitdragen. Johannes zegt niet voor niks, beproef de geesten of zij uit God zijn. Er zijn nogal wat boodschappers die zuurdeeg zijn, die als fariseërs zich als schriftgeleerden aandienen, maar een boodschap brengen waarvan je denkt, dat is nooit een gezonde leer. Dit is valse leer. Zuurdeeg. En in Marcus, daar noemt de Heer in hoofdstuk 8 vers 15, het zuurdeeg van Herodes. Herodes, dat was die koning waar Johannes de Doper tegen durfde te zeggen, het is u niet geoorloofd om de vrouw van een ander te hebben. Dat was die Herodias met die lieve dochter Salome. Het heeft Johannes de kop gekost. Letterlijk. Omdat die twee dames het in hun hoofd haalden om die Johannes die toen al gevangen was te laten onthoofden. Geef ons op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Je kunt je geen smadelijkere dood voorstellen dan deze, waarvan de Heer zegt dat is de grootste uit vrouwen geboren. Dat je denkt, Heer, waarom moest hij op zo'n manier aan zijn einde komen om te illustreren hoe het zuurdeeg van Herodes toen al begon en nog steeds doorgaat in dat wat zich christenheid noemt, namelijk het morele kwaad. Nou, we hoeven elkaar geen mietje te noemen vandaag om te zeggen dat in christelijk Nederland alleen al, maar in de hele christelijke wereld, wereldwijd, dit morele kwaad met bakken binnen is gekomen. De regenboogvlaggen aan de kerkdeuren zijn niet aan te slepen. Alles mag. En dat is wat Johannes noemt het zuurdeeg van Herodes. Pas op, en de Heer zegt het hier al, van tevoren. Dit gaat de ontwikkeling worden. Maak je daar niet druk over. Je kunt er van alles van vinden. Maar zo gaat het straks, als ik weg ben, onder hen die zich christen noemen. Zuurdeeg is dus een valse leer en allerlei kwaad. En dan hebben we het dus over het koninkrijk der hemelen, dat wat zich christen noemt, die als discipelen uitkijken naar de komst van de Heer. Of ze nou echt zijn of niet echt zijn, dat doet er niet toe, dat kun je de buitenkant helemaal niet zien. En daar komen in dit soort dingen normaliter voor. Zuurdeeg komt ook voor in wat Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, in hoofdstuk 5 vers 8. Dat zij moeten opletten dat er geen zuurdeeg komt van slechtheid en boosheid. En dat zij dat moeten weghalen. En dat hij in de brief van de Galaten, in hoofdstuk 5 en 9, spreekt over het zuurdeeg. En heeft hij het over het wetticisme. Wat hij daar noemt gewoon slavernij. Als je je als christen onder de wet plaatst. Dat is een beetje zuurdeeg. Maar het verschil is nu, in de laatste twee brieven, die zijn gericht aan de gemeente. En dan zie je gelijk het grote verschil, een van de grote verschillen tussen de gemeente en het koninkrijk der hemelen zoals zich dat wereldwijd ontwikkelt. Daar is zuurdeeg heel gewoon. Maar in de gemeente kan dat niet gewoon zijn. Vandaar dat Paulus die brieven schrijft aan de gemeenten en hij zegt in 1 Korinthe 5 vers 13... Zorg ervoor dat dat kwaad wat je daar hebt getolereerd, wordt weggedaan, zodat anders dat zuurdeeg niet het hele deeg gaat doorzuren. In de gemeente mag zuurdeeg nooit getolereerd worden. En dan hebben we het dus over moreel kwaad, dan hebben we het over valse leer. Een gemeente van God is een gezelschap van zuiverheid. Het koninkrijk is in deze wereld en dan moet je je mee leren leven dat daar dingen binnenkomen door naam christenen die helemaal niet bekeerd zijn. Maar bij de gemeente van God heb je te maken met wedergeboren mensen. En dan heb je te maken met een zuiverheid die plaatsvindt in het huis van God. Vandaar dat de eerste vier gelijkenissen alleen maar het uitwendige geven van de ontwikkeling onder christenen. En dan kom ik terecht bij de uitleg van de dolik vanaf vers 36, waar wij vinden dat in het antwoord van de Heer, hij zegt in vers 37, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen, de akker is de wereld. Daar heb je al dat punt wat we in vers 1 lazen, dat de Heer aan de zee ging zitten. De akker is niet langer Israël. Nee, de akker is de hele wereld. Elk mens hoort de boodschap van het koninkrijk, het evangelie te horen. Alleen als je het aanneemt of je loopt daarin mee, je kunt aan de buitenkant niet altijd zien of je te maken hebt met echte christenen of met imitatie. Maar wij zijn van tevoren gewaarschuwd en bij de uitleg gaat de Heer dat nog eens een keer extra uitleggen. Vers 36, sorry, vers 38 zijn we aangekomen. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Hij is daar dus in huis. En dat huis in vers 36 is natuurlijk een ander huis dan in vers 1. Hier zijn we echt als familie bij elkaar. Je zou zeggen de Heer en zijn discipelen. De menigte is er niet meer bij. En aan de intimie gaat hij uitleggen wat de echte betekenis is van de dolik in de tarwe. En de dolik en de tarwe, die kun je van elkaar onderscheiden. Alleen niet voor het gewone oog zichtbaar, maar wel voor het oog van de Zoon des Mensen. Die hier zegt, het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. En de dolik, dat zijn de zonen van de boze. En die moet je verzamelen en die worden verbrand. Maar dat gebeurt in vers 39, aan het eind van de oogst. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw en de maaiers zijn de engelen. Zoals dan de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen en ze zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Kijk, dat verschil kan de Heer alleen maar maken. En hij geeft straks zijn engelen, maakt hij duidelijk wie degene zijn die bij de dodelijk zijn. De zonen van het koninkrijk, dat zijn de rechtvaardigen, die stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Is dat een ander koninkrijk dan het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen? Nee, natuurlijk niet. Alleen het heeft een andere naam. Het koninkrijk van mijn vader is vooral dat koninkrijk, waar dat stukje van het koninkrijk waarin de Heer openlijk zichtbaar zal worden. En dat er dan geen stemmer hoeft te klinken van deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Want iedereen zal hem zien als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En de vader zijn zoon openlijk gaat presenteren. En wij met hem gaan komen. De rechtvaardigen die zullen stralen als de zon. Ja, daar zullen wij bij zijn. Wij die eigenlijk alleen maar hem hebben aangenomen als onze heiland. Voor ons geldt dit wonderlijke. Maak je niet druk over dat wat nu imitatie is. Dat regel ik wel aan het eind van de tijd. Zorg ervoor dat je als een rechtvaardige die straks uit zal stralen de glorie van de zon, zal weerkaatsen de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zorg ervoor dat je nu eigenlijk ook al een beetje daarop gaat lijken. Dat je nu eigenlijk ook al een beetje de heerlijkheid van de Heer Jezus laat zien in je leven. Dat is de bedoeling van zijn, van die gelijkenis van de dodelijk onder de tarwe. Nou, u voelt wel aan, de Heer gaat nog helemaal niet uitweiden over de opname en over de verschijning. Dat komt allemaal veel later wel aan bod in de brieven van Paulus en andere geschriften. Dit is alleen maar genoeg dat een discipel weet, ik hoor tot die laatste categorie. En ik zal schitteren als de Heer Jezus terugkomt. En de rest, die zich wel naar zijn naam genoemd, maar daar niet echt deel aan heeft, die krijgt een andere toekomst helaas. Het geeft ons wel extra aanmoediging om als je iemand in je omgeving kent waarvan je weet hij is alleen maar in naam christen, maar hij doet er verder niks mee, om eens extra met zo iemand nog eens te gaan spreken of daarvoor te gaan bidden. Van Heer, wilt u mij een opening geven om met hem of haar bij u uit te komen, zodat ook diegene die ik nu ken en op mijn hart meeneem, dat die ook u gaat leren kennen als heiland en als verlosser. En dan komt daarna nog een serie waarvan je kunnen zeggen, ja, daar gaat het over het inwendige van het koninkrijk der hemelen. In de eerste vier gelijkenissen ging het over de buitenkant, hoe groeit het uit zijn voegen en wat komt er allemaal voor ellende en narigheid bij, wat er helemaal niet in hoort te komen, maar wel gebeurt. Maar is er ook niet iets aan de binnenkant zichtbaar alleen voor de Heer Jezus? Vers 44, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. Vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Een schat in de akker. En de akker is de wereld, hebben we hier in het voorafgaande gelezen. En in deze gelijkenis vertelt de Heer, die koopman, die zag als het ware in de hele wereld maar één iets wat hij omschrijft als een schat. Een schat bestaande uit heel veel verschillende onderdeeltjes van allemaal waardevolle materialen. Goud, zilver, noem het allemaal maar op. Dat zijn de dingen die normaal een schat vormen. En door verrukking over die schat, zegt hij, nou weet je wat, ik koop die hele wereld, dan heb ik die schat tenminste ook. En blijdschap daarover verkoopt hij alles wat hij heeft. Nou, dat is een heel kort samengevat. Een schitterend portret van wat de Heer Jezus deed toen hij hier op aarde was. Waarvan Paulus zegt in 2 Korinthe 8, hij was rijk, maar om ons is hij arm geworden. Hij verkocht inderdaad alles wat hij had om ons te bezitten. Hij heeft de hele wereld gekocht. Dat klinkt ons misschien als muziek in de oren, maar het gaat inderdaad gebeuren. Als hij in het boek Openbaring inderdaad gaat verschijnen en wij met hem. Dat is wel het eind van het boek, maar aan het begin van het boek Openbaring, daar tref je dat prachtige scenario aan. Na die 7 brieven in hoofdstuk 2 en 3. Als de blik wordt gericht in de open hemel en Johannes wordt opgetild en daar 24 oudsten ziet om de troon. En daar in één keer de vraag wordt gesteld in Openbaringen 5 vers 2. Wie is het waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Ja, dan komt het erop aan. Wie heeft het recht van koop over aarde en hemel? Waar is de koopakte? Die is verzegeld. En wie heeft het recht van koop om die zegels te verbreken en te laten zien, de aarde is van mij. Ik heb die gekocht. En het blijft stil. En Johannes huilt. Want er is niemand, denkt hij, die waard is om die boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En er komt een van die oudsten, die tikt Johannes op de schouder, weet niet. Want de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. Met andere woorden, die heeft het recht van koop gekregen. Ja, en Johannes denkt, ah, de leeuw uit de stam van Juda, dat is die grote sterke leeuw. Een beetje het David-type. Die Goliath heeft overwonnen, ja, zo'n type was er. En hij kijkt om en dan moet je dat op jezelf laten inwerken. Dit is een van de meest aangrijpende delen uit misschien wel de hele Bijbel. Dat Johannes omkijkt en denkt de leeuw uit de stam van Juda te zien. En wat ziet hij? Hij ziet een lam staande als geslacht. Wat zojuist de hals is doorgesneden. Is dat een leeuw uit de stam van Juda? Ja, die heeft overwonnen. De Heer Jezus. Het lam van God. Hij heeft overwonnen. Door aan het kruis te sterven. Uit de dood op te staan. En daarmee Satan, dood en zonde te overwinnen. Het lijkt er misschien nog niet helemaal op. Maar straks wordt het openlijk zichtbaar dat hij recht van koop heeft op de hele schepping. En hij zal regeren op de troon van zijn vader David. En hij, de koning der koningen en de Heer der Heren, zal openlijk regeren. Nou, u kent het boek Openbaring vast wel, maar dit is fantastisch om daar naar uit te kijken. En elke discipel die nu in dat koninkrijk wacht op de terugkeer van de Heer Jezus, en op het moment dat wij met hem terugkeren, omdat hij dan de plaats ontvangt die hem toekomt, ja, die kan er met vreugde naar uitkijken. En deze gelijkenis leert, die wereld wordt straks inderdaad openlijk zijn eigendom. Hij heeft hem gekocht. Maar waarom heeft hij hem gekocht? Omdat er in die wereld een schat is. Bestaande uit al die individuele discipelen, die zonen van het koninkrijk, die allemaal stralen. Waarvan deze schat vertelt, die is voor de Heer zo kostbaar, die maakt hem zo blij, dat hij daarvan alles heeft overgehad. De schat in de akker is een waardevolle verzameling. De volgende gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parel zocht. En toen hij één zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had en kocht die. Daar gaat het niet zozeer om een hele verzameling prachtige individuele pareltjes en schatjes en prachtige waardevolle voorwerpen. Nee, hier gaat het om één parel. En diezelfde koopman die gaat heen en verkoopt alles wat hij heeft. Net als in die vorige gelijkenis om die parel van grote waarde te bezitten. Eén kostbaar voorwerp. Nou, je voelt hem al aankomen. Eén kostbaar voorwerp wordt later, ook al in dit evangelie, maar zeker in alle brieven en ook in het boek Openbaring genoemd, de gemeente van God. Dat is een verzameling van allemaal kostbare sieraadjes, samen in grote schat, maar ook als geheel een parel. Ziet u zichzelf zo? Nee, vast niet altijd. Maar de koopman wel. En die, het is heerlijk om eraan te denken dat wij in zo'n wereld als vandaag, die zo boordevol, maar ook in de christenheid, maar boordevol met verderf en ellende zit, dat inwendig het hart van het koninkrijk, waar het hier echt om gaat, bestaat uit echte discipelen zoals u en ik, die voor hem kostbaar zijn om daarvoor zijn leven te geven. Ten slotte de zevende gelijkenis, die van het visnet, vers 47. Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk geworden aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen en van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was, trokken zij het op het strand en ze gingen zitten en verzamelden het goede in vaten. Maar het bedorvene wierpen zij weg en zo zal het zijn in de volleinding van de eeuw. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit hun middenweg van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Dan denkt u, ja, dat lijkt al een beetje op die eerste vier gelijkenissen. Maar het gaat toch vooral over die goede vissen. Die worden in de vaten bewaard. Die ware rechtvaardigen. Zij vormen samen de zonen van het koninkrijk. Kortom, dit zijn de drie gelijkenissen die aan het einde gegeven worden om te laten zien hoe de Heer kijkt. Dwars door alle buitenkantjes heen. Naar ons die nu de schat en die parel vormen, de goede vissen, die hij in de vaten gaat opbergen. Nou komt de conclusie. Vers 51. Hebt u dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem, ja. Mooi, hè? Meer niet. Ze zeggen, ja. En dan zie je de Heer in gedachten denken, och, ze moeten nog zoveel leren. Zoals wij toen onze kinderen klein waren en de dingen niet goed gegaan waren, soms eventjes een gesprekje voerden en tekst en uitleg gaven met daarna de vraag, heeft het begrepen? En er kwam nog een koppetje, ja. En dan voelde hij als vader wel aan, nou, ze gaat vast nog wel een keer fout. Ze moeten vast nog wel een keer op herhaling. En dat moest inderdaad niet één, maar een paar keer daarna nog wel een keer uitgelegd worden. En dat is zo heerlijk als de Heer aan het punt, aan het eind van dit serie gelijkenissen gekomen is, dat Matthäus dit laat vertellen. De discipelen zeggen allemaal, ja, we hebben het begrepen. En dat zeggen wij ook, terwijl wij aanvoelen, nou, we hebben het best nog wel een beetje te leren. En er zijn elke dag nog dingen af te leren en aan te leren om steeds meer op de Heer Jezus te gelijken. En dan komt de Heer met die prachtige, misschien wel de achtste gelijkenis. Vers 52, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel in het koninkrijk der hemelen is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Een discipel in het koninkrijk is een schriftgeleerde. Niet die schriftgeleerden die het hele volk Israël met valse leer hebben getrakteerd. Die gaan er nog wel door. Zo gaat het koninkrijk der hemelen nog wel een poosje verder tot de dag van vandaag aan toe. Daar kijken we ook niet eens naar. Daar letten we niet eens op. Dat is allemaal valse leer. Maar een echte discipel, een rechtvaardige in het koninkrijk van God, is in zichzelf een schriftgeleerde. Zo noemen we onszelf niet, maar dat stempel zet de Heer op ons. Want hij zegt vanaf het eerste begin dat ik met jou ben begonnen, heb jij dingen van mij geleerd en die ga jij verzamelen. Dat worden jouw schatten en die ga je niet koesteren, die ga je uitdelen. En dan kun je soms na jaren nog eens een keertje van uitdelen. Je blijft maar uitdelen. Weet je nog van die olie uit het kruikje van Elisa? Die weduwe, die had maar een heel klein beetje olie. Maar als Elisa gaat schenken, ja, die olie die blijft lopen. En dat met een discipel in het Koninkrijk van God ook. Het is een schrift geleerd en elke dag dat we wat uit het woord van God opduiken en we lezen daar wat van, dan zeggen we: Heer, dank u wel dat u me vandaag weer iets hebt gegeven. En daar geniet je zelf van. En dan geeft de Heer daar gelegenheden voor later om dat uit te delen. Om het aan anderen weer door te geven. Schatten, de oude die je jaren geleden al een keertje hebt genoten, die geef je nog een keer door. En de nieuwe, die je net hebt gelezen. En als je iets hebt moois hebt ontdekt, dan heb je de behoefte om iemand te vertellen. Joh, weet je wat ik gelezen heb? Mag ik je er iets over vertellen? En dan kom je samen met die andere discipel weer uit bij de Heer Jezus. Dat is zoals het bedoeld is in het Koninkrijk der Hemelen. De buitenkant die kennen we. Maar daar maken we ons niet druk over. De binnenkant. Dat zijn we. In de ogen van de Heer. En we zorgen ervoor, met Gods genade, dat er in die binnenkant niets komt wat lijkt op valse leer, onreinheid of wat dan ook. Nee, we willen deze dat zijn waar de Heer zijn vreugde in vindt. En zo is een groei van de discipelen in aantal niet altijd positief. Je zou zeggen in kwantiteit niet altijd positief, maar in kwaliteit des te mooier als in elke discipel, in elke wedergeboren ziel, dat werk van Gods geest gaat beginnen en kan groeien. Daar wou ik het bij laten.